In 12 vers 1 is Jeremia aan het woord. Gij zult rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Jeremia geeft op voorhand de Heer gelijk, daar komt het op neer. Hij zegt, natuurlijk bent u rechtvaardig, maar ik heb toch wel enkele vragen. En dat de mens vragen heeft, dat is niet verkeerd. Heel wat vragen trouwens worden in de Bijbel beantwoord. En mochten de vragen overblijven, dan nog zouden wij de rechtvaardigheid van God niet ter discussie stellen. Daar is een goede reden voor. Als hij God is, dan is hij de norm. En dan valt daar niet over te discussiëren. Het enige is dat wij het misschien niet begrijpen. En Jeremia heeft het daar dan ook over. Maar hij zegt op voorhand, gij zou rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Ik zal nochtans van u oordelen met u spreken. Dat is een nette manier om te zeggen, ik zal nochtans met u twisten. Ik zal over uw oordelen, over uw denonaten, wil ik u toch wel eens spreken. En dan komt er een vraag. En het is de beroemde vraag eigenlijk, die wij inderdaad ook in andere schriftplaatsen tegenkomen. Men heeft ons, althans in mijn Bijbel, voorzien van schriftverwijzingen naar Job 21 vers 7 en naar Psalm 73 vers 11. En dan Habakkuk 1 vers 3. Dat zijn zo van die schriftplaatsen waar vastgesteld wordt dat het de goddelozen over het algemeen toch wel goed gaat eigenlijk. En dat zou niet moeten, dachten wij. Want ja, er moet toch enige beloning zijn voor degene die dan niet goddeloos zijn. En we zouden het op prijs stellen als er wat verschil was. Hè? Maar dat verschil is blijkbaar niet te zien. Er zijn zelfs schriftgedeelten waar gezegd wordt dat het zelfs andersom is. Dat het de goddelozen over het algemeen erg goed gaat, want ze hebben geen banden, staat er dan. Ze worden nergens doorgeremd en ze kunnen doen wat ze willen. Maar of het hen dan goed gaat, dat is nog maar de vraag, hè. En dus de vraag is hier, waarom is der goddelozen weg voorspoedig? Waarom hebben zij rust, allen die trouweloosheid bedrijven? Ik stik altijd een beetje in dit Hebreeuwse verschijnsel van twee keer hetzelfde woord achter elkaar. Hè? Maar goed, zo wordt dat nou helemaal geformuleerd. Allen die trouweloosheid bedrijven. Ontrouw aan God namelijk. En daarmee goddeloos. En zij zijn voorspoedig. En zij hebben rust naar het schijnt. Vers 2, gij hebt ze geplant, zij zijn ook ingeworteld. Dat wil zeggen, ze hebben zich gevestigd, in een goede positie gekregen. Zij gaan voort, ook dragen zij vrucht. Met andere woorden, het gaat hen inderdaad goed, is wat Jeremia vaststelt. Nou kunnen we niet vanuit zijn standpunt om ons heen kijken. Maar blijkbaar was het op dit moment nog zo. In de loop van de bediening van Jeremia ging het weliswaar steeds slechter met zijn volk, met Juda. Maar dit is kennelijk nog redelijk aan het begin. Hij zegt, maar het gaat zo goed. Maar hij stelt wel vast, en dat is het einde van vers 2. Gij zijt nabij in hun mond, maar verre van hun nieren, om dan twee lichaamsdelen te noemen, want dat is de aard natuurlijk van zo'n stijlfiguur. Gij zijt wel nabij in hun mond, dat wil zeggen, zij spreken wel, blijkbaar, over de Heer, zij noemen zijn naam, of zullen we zeggen, met de mond belijden zij hem. Kan kiezen, want dit soort uitdrukkingen komen we ook nog een paar keer in de Bijbel tegen. Zij zeggen erin te geloven, in hem te geloven. Maar de Heer is verre van hun nieren. En nieren, die waren we, dacht ik, ook al eerder tegengekomen. Ik meende in het eind van Ja, dat is in hoofdstuk 11, vers 20. Hartelijk dank. Maar, o Heere der Heerscharen, gij rechtvaardige rechter die de nieren en het hart proeft. Nieren en hart, we hebben alles te maken met het functioneren van het bloed en de bloedsomloop. Zij worden geacht uitdrukking te geven aan wat wij zouden moeten noemen, wat de Bijbel ook inderdaad noemt, de inwendige mens. Dat wil zeggen, betreft het denken en dat wat men werkelijk aanhangt en gelooft enzovoorts. En emotie hoort daar trouwens ook nog bij. Vandaar die uitdrukking hart en nier. Wij kennen hem ook nog in het Nederlands, maar dat zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben. Dus dat hoeft er nou niet meer. Maar het idee is dat men de naam des Heren weliswaar beleidt met de mond, maar niet met het hart, om zo te zeggen. Dat is ook wat wij lezen in Jesaja 29, die zoek ik even op, waar op cynische wijze de Heer de omstandigheden van Jeruzalem en omgeving overigens beschrijft. In vers 13 staat dan, want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart, wees ik niet de nieren, maar het hart, maar hun hart verre van mij doen en hun vrezen, waarmee ze mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom ziet ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijn er wijzen zal vergaan en het verstand zijn er verstandigen zal zich verbergen. Die laatste uitspraak staat aan het begin van de eerste Korinthebrief, en waar gezegd wordt dat deze dingen in ieder geval in onze dagen van toepassing zijn. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud van vers 13. Zij eren mij met hun lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. En inderdaad, de vrezen waarmee zij de Heere vrezen bestaat uit het leven volgens wat hier heet mensen geboden die hun geleerd zijn. En inderdaad, dat laatste, dat gaat alleen maar over uitwendige zaken. Ik denk dat ik het eigenlijk helemaal niet hoef uit te leggen. Wij kennen dat verschijnsel denk ik allemaal. En nou ja, al was het maar uit onze omgeving, zal ik dan maar zeggen, vergoelijkend. Zo van, men houdt zich aan bepaalde christelijke tradities, een wijze van leven, en dan vindt men zich inderdaad heel christelijk, maar enige relatie met de Heer Jezus heeft men niet. En eigenlijk is dat het algemene kenmerk van wat gewoonlijk het christendom genoemd wordt. Hè? Dat is alleen uitwendig, maar het heeft niks te maken met hart en nieren. En dat is voor God voldoende reden om er wat aan te doen. Dat wil zeggen, om er iets tegen te doen. Want je zou toch uit de Bijbel moeten leren dat weliswaar de Heer onder Mozes, zal ik maar zeggen, onder het oude verbond, enige geboden het volk heeft opgelegd tot de tijd der verbetering, zegt Hebreeën 9. Maar niettemin, dat is wel wat hij gedaan heeft. Maar aan de andere kant vinden we net zo goed de klacht van de Heer, dat hij zegt, ja, jullie houden je daar wel aan. Althans, in zeker opzicht houd je daaraan. Maar daar heb ik helemaal geen belang bij. Waar het over gaat is namelijk of men inderdaad in essentie, dat wil zeggen met het hart, met zijn wezen, de Heer als zodanig erkent en zich aan hem onderwerpt. In de praktijk is het namelijk dikwijls zo dat waar men zich houdt aan dit soort mensen geboden die hun geleerd zijn, ik gebruik deze term dan maar weer, leidt het dikwijls tot hoogmoed van de mens. Dan vindt men zichzelf goed, omdat men zich houdt aan de voorschriften enzovoort. Dat vind je trouwens in Jeremia terug, want nou ja, daar zijn we niet helemaal. Maar in 13 vers 9, dat is dus één bladzijde verder, daar staat, zo zegt de Heere, alzo zal ik verderven de hovaardij. Dat is in de praktijk gewoon de hoogmoed. Arrogantie kan trouwens ook nog, maar in principe hoogmoed. Ik zal verderven de hoogmoed van Juda en die grote hoogmoed van Jeruzalem. Dat is dus wat het is. Men dient de Heer met de mond en met de lippen, wellicht met uitwendige dingen. Dat weten wij ook, want we hebben het kort geleden gehad over... dat was naar aanleiding van hoofdstuk 11 trouwens. Dat in die dagen het wetboek werd teruggevonden in de tempel. Dat de tempel gereinigd werd. En dat in die dagen van Josia ook weer... de dienst aan Jehovah hersteld werd in Jeruzalem. En hier en daar zelfs wat afgoderijen werd uitgebannen enzovoorts. Dat wil zeggen, uitwendig was men op de goede weg. Maar... we krijgen hier alsnog een commentaar dat de Heer het niet werkelijk op prijs stelt, omdat het de essentie ontbreekt. Namelijk dat men inderdaad met het hart gelooft. Eerst. En dat men daarna met de mond zal belijden, dat is de Bijbelse volgorde in Deuteronomium 30 en in Romeinen hoofdstuk, wat het maar was, Romeinen hoofdstuk 10. Maar hier... is geen niet sprake van het hart, maar alleen van uitwendige dingen. Het is ook wat de Heer Jezus zelf trouwens zegt in bijvoorbeeld Matthäus 15. Maar ik denk dat hij rechtstreeks citeerde uit Jesaja 29. Dat althans de bedoeling was. Matthäus 15 is dat in vers 7... Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd. Dat wil zeggen terecht en correct. Heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende... dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen... maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zijn mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En daar gaat het ook over in deze... pericoop in dit schriftgedeelte, want de Heer verwijt de Joden hier dat zij de Mozaïsche wet overtreden door hun eigen inzettingen. Vers 3, met andere woorden, vers 6, gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting, door uw eigen inzetting. Zodat u maar ziet dat het hele idee van dat men Bijbelse begrippen en Bijbelse voorschriften of leringen moet aanpassen aan onze moderne tijd en omstandigheden, door de Bijbel gewoon goddeloosheid genoemd wordt. Want dan zet men inderdaad de eigen inzettingen boven die van de Bijbel. Oké, men noemt het eigen interpretatie, maar dan nog, het is eigen werk. En daar ontbreekt het altijd aan. Niet alleen in het zogenaamde geïnstitutionaliseerde christendom, maar net zo goed daar waar men zich beschouwt als vrij. Dat gebeurt nou eenmaal. Men zegt, het moet zus en het moet zo, het moet dit en moet dat. En wat de Bijbel erover leert, dat interesseert nooit iemand wat. Hè? Nou ja, zelden. Dat is het. En inderdaad, met de mond dient men hem. En men is er trots op ook. Men vindt het heel wat. En de Heer zegt, ik vind het niks. En dat is nog zwak uitgedrukt. Hij zegt, ik zal verderf over u brengen. En daarmee ben ik dan gewoon weer terug in Jeremia 12. Eerst even nog vers 13 vers 9, waar ik net even voorbij kwam. Vanwege die hoogmoed van Juda, vanwege die grote hoogmoed van Jeruzalem, alzo zal ik verderven dit boze volk dat mijn woorden weigert te horen. Men kent zijn naam en men beleidt hem. En in het Nieuwe Testament lees je dan, ze beleiden hem wel, maar ze hebben de kracht van het evangelie verloochend. En dat gebeurt ook onder christenen net zo goed. En dan weer terug naar Jeremia 12. Want dit was vaststelling van Jeremia. En dat heeft hij dan toch haarfijn opgemerkt. Nou ja, dat kan ook moeilijk missen. Want blijkbaar laadde hij de vijandschap van zijn tijdgenoten op zich. Hij moet zich afgevraagd hebben, wat is er verkeerd? Wat is er mis? En in het bijzonder, wat is er met hen mis? En het antwoord is, ze beleiden de Heer met de lippen, Maar het hart en nieren doen zij inderdaad verre van hem. En dan gaat de uiteenzetting verder in Jeremia 12, vers 3. Maar gij, o Heere, gij kent mij, gij ziet mij en proeft mijn hart. Het had ook nieren kunnen zijn, maar dat stond al in het voorgaande vers. Maar er is niet wat anders mee bedoeld, hè? Dat lijkt me duidelijk. Hè? Gij weet wat in me is. Gij kent mij, gij ziet mij. U weet wat de Bijbel zegt, hè? Dat weet iedereen. De mens ziet aan wat voor ogen is en neemt daar genoegen mee. Ja, of niet, maar de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere heeft daar niks mee. De Heere ziet het hart aan. En dat is wat bij hem telt. En veel van de frustraties en van de strijd, ook onder gelovigen, komt voort uit dit verschil. Een mens ziet aan wat voor ogen is. Maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. Waar het om gaat is wat in het hart is. Gij, Heere, kent mij, ziet mij, proeft mijn hart, dat het met u is. En daarna zegt hij, nou ja, als u dan een rechtvaardig God bent, zo staat het er niet, maar ik gebruik maar de moderne versie dan, hè. Als u dan een rechtvaardig God bent, en hij zegt daar twijfeling niet aan, dat begon 12 vers 1 dan ook mee, als u dan een rechtvaardig God bent, ruk ze uit als schapen ter slachting en heilen ze tot de dag der doding. Heiligen in de zin van bewaren als zijn eigendom. Zet ze apart, haal ze eruit en vernietig hen. Want ja, hoe zou het anders moeten? Men kan dit hard vinden, maar zo werkt het nou eenmaal. Hè? Ook als men vandaag zegt, als God dan een rechtvaardig God is, waarom doet hij dan niks aan de ellende in de wereld? Dan moet ik u zeggen, als hij er wat aan gaat doen, dan betekent het gewoon dat hij alle ongelovigen van de aarde wegneemt. Want je kan niet het ding wegdoen. Je kunt niet de zonde maar wegdoen. Je moet de zondaar wegdoen. Degene die het praktiseert. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeuren zal. En dat hier ook gebeuren zal, nog in de dagen van Jeremia, met betrekking tot Judea en Jeruzalem. Juda, dus. Vers 4. Hoe lang zal het land treuren en het kruid des ganzen velds verdorren vanwege de boosheid dergenen die daarin wonen, vergaan de beesten en het gevogelte, terwijl zij zeggen, hij ziet ons niet. Het idee is dan toch dat het die goddelozen dan toch niet al te zeer voor de wind gaat. Hè? In elk geval, het zou nog een tijdje duren en de vraag is inderdaad, hoe lang zal het land treuren? Zo eindigt trouwens ook hoofdstuk 13. Hoe lang nog na deze? Hoe lang moet dat zo nog voortgaan? Hoe lang duurt het nog voordat de Heer ingrijpt? In elk geval, blijkbaar is het zo dat het in de dagen van Hosea dus toch zo voorspoedig niet ging of niet meer ging. Er zal wel sprake geweest zijn van een recessie en van problemen met de opbrengst van het land en dat soort dingen meer. En dat heeft uitwerking op de economie, dat weet u, hè. Als het land niks produceert, kun je het niks uitvoeren. En Israël was van oudsher de graanschuur van het Midden-Oosten, hoor. Staat ook allemaal in de Bijbel, maar goed. Maar kennelijk gaat het niet zo voorspoedig. En dan antwoordt de Heer Jeremia. Dat kun je niet zien, het is niet, er staan geen dubbele punten en aanhalingstekens, dus vooruit maar weer. Maar blijkbaar antwoordt de Heer Jeremia hier vervolgens in vers 5. Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede. Hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Met opzet heb ik het vers meteen helemaal gelezen. Niet in de veronderstelling dat u het dan begrijpt, maar wel in de hoop dat u ziet dat het vers eigenlijk twee lange zinnen bevat, die min of meer parallel lopen. Als gij loopt met de voetgangers, maken zij je moeder. Hoe zult gij u dan mengen met de paden? En dan nog zo'n zin. Als gij vertrouwt in een land van vrede. Alleen nu is vertaald met zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede. Hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Als je het 3-4 keer gelezen hebt, weet je wat het betekent. Ongeacht wat elk woord precies betekent. Dan weet je wat het betekent. Als je al problemen hebt, nu het nog redelijk voorspoedig gaat allemaal. Hoeveel problemen heb je dan? Huh? Ja. Als het echt zwaar gaat worden, want het gaat echt zwaar worden. Ik bedoel, het meelopen met de voetgangers, dat is nog een redelijk tempo, zal ik maar zeggen. Dat moet nog te doen zijn. Maar als je daar al moe van wordt, dan hoef je er niet op te rekenen dat je de paden kunt bijhouden. Dat is ongeveer wat er staat. Kennelijk ontleent gewoon aan een idiomatische uitdrukking, want zo heet zoiets, aan een zegswijs. Als Surinaams is het een zegswijs, hè? En als Nederlands is het een gezegde, of zoiets, een spreekwoord wellicht. Maar iets dergelijks is dat gewoon, hè? Ik heb er zo gauw geen Nederlandse uitdrukking voor kunnen vinden. Maar wat het betekent is duidelijk, hè? Als je al moeite hebt met de gewone man, wat, hoeveel moeite heb je dan? Hoe red je dat dan er straks de legers komen? Het is nou nog rust, dat is de tweede zin. Het is nu een land van vrede, er is nog geen oorlog. Er is nog geen strijd, er zijn nog niet echte conflictsituaties. Dat wil zeggen, die dreigen wel. En dat is ook wat Jeremia aankondigt en wat hem hoogst kwalijk genomen wordt. Daardoor staan ze naar het leven. Maar als dat al problematisch is, hoe moet het dan als het echt menens wordt, heet zoiets in het Nederlands. Nou ja, die voetgangers en dat paardenvolk, dat begrijpt u langzamerhand. Voetgangers en paardenvolk komt overeen met land van vrede en verheffing van de Jordaan, blijkbaar. Dus het min of meer vredige land. Er staat trouwens, hoe zult ge u dan mengen met de paarden? In werkelijkheid is het niet het woord voor paarden, gaat het niet om de paarden, maar om het paardenvolk. De cavalerie, heet zoiets. U weet, als de cavalerie komt, dan is menens, hè? Zo heet dat. En wat betreft de verheffing van de Jordaan, dat slaat. Sommigen hebben gedacht dat het slaat op dat de Jordaan, het water in de Jordaan hoog staat en het water zich verheft. Maar veel eenvoudiger is de gedachte dat het hier gewoon gaat om de oevers die zich uit de Jordaan verheffen. Oplopen, zo heet zoiets in mooi literair taalgebruik. En die oevers van de Jordaan, die zijn in de Bijbel, legendarisch voor het vele groen dat daar groeit. De omgeving, daar groeit heel weinig. Het is heel diep gelegen, dat weet u, honderden meters diep. In een regenarm gebied, logischerwijze. Dus een normaal natuurkundig verschijnsel. Het is een gebied van regenschaduw. Dus in het Jordaandal regent het niet. Net als bij de Dode Zee. Dat kan moeilijk namelijk. Aan de overkant van de Jordaan gaat de wind naartoe. Daar regent het, want dan moet de wind lucht weer omhoog. En dan valt de regen uit. Maar als de wind van het westen komt en komt bij het gebied van de Jordaan, dan valt die wind naar beneden. Als de wind naar beneden valt, dan valt er geen regen uit. Zo is dat nou weer. Het heet regenschaduw, hè. Dus in dat Jordaandal groeit feitelijk niks in de praktijk. Behalve vlakbij de Jordaan. Want daar is grondwater van de Jordaan in elk geval. En daar groeit alles in het wild. Dat zijn de bosjes. Maar dat is ook het gebied waarvan de Bijbel zegt dat daar het wild gedierte huist enzovoorts. Kortom, en slangen. En dat schijnt daar dus allemaal gevaarlijk gebied te zijn. En dat is ook wat de term blijkbaar betekent. Eigenlijk hoef ik dat niet uit te leggen, want het tegenovergestelde van een land van vrede en land van rust is dus een land dat in gevaar verkeert of waar het gevaarlijk is te vertoeven. En dat heet hier de verheffing van de Jordaan. En moeilijker mag dat niet zijn. Vandaar dat men, als men op de vlucht is, ook in de Bijbel, nogal eens zijn toevlucht zoekt, juist tot de verheffing van de Jordaan, of in het algemeen tot wat dan in de Bijbel heet de vlakke velden. Maar dat is ook hetzelfde, maar dan iets breder genomen, het Jordaandal namelijk. Omdat in het algemeen het tamelijk onbewoonbaar is, of was. Tegenwoordig wordt het bevloeid, het is mooi vlak land, wordt bevloeid en er wordt van alles gekweekt, zijn kwekerijen nogal, hè. Maar vooruit. Dus de Heer zegt vanaf vers 5 tot Jeremia, nou, als je met deze omstandigheden al moeilijkheden hebt, er komt nog veel meer, hoor. En dat is ook zo, want er staat Jeremia ook hoogstpersoonlijk nog heel wat te wachten. Daar hebben we het verder wel over. En daarna volgt vers 6. Waar staat, want ook uw broeders, kijk, dan wordt het al erger, ook uw broeders en uw vaders huis, ook diezelfde handelen trouweloselijk tegen u. Het zijn maar niet de inwoners van Anatot. Dus u ziet dat het gedeelte dus gewoon hoort bij het laatste deel van hoofdstuk 11. Zijn maar niet de inwoners van Anatot. Het is je eigen familie ook, Jeremia. Ook uw broeders en uw vaders huis, ook diezelfde handelen trouweloselijk tegen u. Ook diezelfde roepen u met volle stem. Het zal niet met volle mond zijn, want dat gaat moeilijk. Maar goed, roepen u met volle stem achterna. Als u de moeite neemt om andere vertalingen na te zoeken, zult u wel merken dat ze daar de grote stem gewoon weer weglaten. Want het idee is dat die broeders en het vadershuis van Jeremia een hele menigte achter Jeremia aanroepen. Dat hele woord stem hoort er niet bij. En dat woord volle is gewoon het woord volheid in de zin van een menigte, zoals we dat ook kennen uit de volheid der volken, bijvoorbeeld in de uitdrukking uit Genesis 48. Vertaald met een volle menigte. Nou, dat woord is het, menigte. Dat wil zeggen, de familie zelf roept de menigte achter hem aan. Dat wil zeggen, om hem te vervolgen, uiteraard. En de Heer voegt eraan toe, geloof hen niet wanneer zij vriendelijk tot u spreken. In werkelijkheid, zij zijn net zo hypocriet, achterbaks, maar hypocriet is het woord eigenlijk, als het volk zelf. En voor ons is het herkenbaar, omdat wij dezelfde omstandigheden feitelijk vinden, ook in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, het Joodse volk is daar ook hypocriet. Dat heet daar geveinsden. En zo sprak de Heer ze ook toe, zoals we ze juist lazen in Matthäus 15. Zo is het maar net. En vriendelijk spreken, nou, zo verging het de Heer Jezus ook. Men sprak hem aan en men stelde hem vragen en zei rabbi, enzovoort. Waarin men hem dan toch als meerdere, als meester namelijk, erkent. Maar men stelde hem strikt vragen om hem te verleiden tot uitspraken op grond waarvan zij hem zouden kunnen veroordelen enzovoorts. Vriendelijk spreken, ja, het is maar een houding. Maar de Heer zegt, geloof hen niet. Waarna de Heer zelf nog steeds aan het woord blijft, vanaf vers 7, en dan gaat het niet meer zozeer om de persoonlijke omstandigheden van Jeremia, maar het sluit wel naadloos aan overigens, want de Heer zegt, ik heb mijn huis verlaten, ik heb mijn erfenis laten varen, ik heb de beminde mijner ziel in de hand harer vijanden gegeven. En dat sluit aan bij het voorgaande vers feitelijk, waar de Heer tegen Jeremia zegt dat hij zijn eigen familie ook niet vertrouwen kan, want die keren zich ook tegen hem. En daarna zegt de Heer, nou ja, mijn familie, zegt de Heer, heeft mij ook verlaten. Mijn volk, mijn erfdeel, mijn echtgenote, mijn vrouw. Want daar gaat het dan weer over. Zo wordt Israël in het algemeen en hier in het bijzonder Juda beschreven. En die zegt, ik heb mijn huis verlaten. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze woorden eventueel, mochten wij dat nodig vinden, wellicht ook in de toekomende tijd zouden kunnen vertalen, deze woorden. We zouden dat kunnen doen. Ik zal mijn huis verlaten, ik zal mijn erfenis laten varen. Maar ja, in de praktijk maakt dat toch niks uit, want we weten precies hoe de zaken ervoor staan. Wij kennen de woorden die de Heer sprak tot het volk via Jeremia. En we weten bovendien wat er gebeurd is. Dus de Heer zegt gewoon, ik heb afstand genomen van mijn huis. Van Israël, zijnde de 10 stammen van Israël, wordt gezegd dat de Heer hen uit zijn huis gestuurd heeft. Hier wordt het andersom gezegd in verband met Juda. Ik heb mijn huis verlaten. Ik ben zelf het huis uitgegaan. Begrijp me niet verkeerd. Wij krijgen ook in Jeremia nog uitdrukkingen waarin de Heer zegt dat hij Juda, het volk dus, zijn huis uitstuurt. En daarna woont er dus niemand meer, was het idee. Maar de Heer distancieert zich van zijn huis. Wij vinden dit soort dingen trouwens ook terug in de Heer Jezus zelf namelijk. Die bij gelegenheid geconfronteerd wordt met zijn familie. Dan zeggen ze mensen tegen hem, uw moeder is hier en uw broers en dat soort dingen. En dan zegt de Heer, mijn familie, wie is dat? En het 1 of 2 versen verder staat er, en Jezus uit het huis gegaan zijnde, enzovoorts. Hetgeen ook dezelfde gedachtegang uitbeeldt. De Heer verlaat het huis, de Heer verlaat Juda, de Heer verlaat Jeruzalem. En dat is tot in onze dagen nog het geval, want ik heb nog niet gelezen dat hij daar is teruggekeerd. Hè? Valt weinig over te zeggen, lijkt mij. Ja. Maar dat is wat de Heer hier zegt. Joodse volk of niet. En vertaal het maar even, of leg het even naast onze tegenwoordige tijd. Men zegt, het Joodse volk is het uitverkoren volk. De Heer is met hen, zal hen verlossen en dat soort dingen meer. Nou ja, dat kan je dan ook zeggen in de dagen van Jeremia. Maar het waren de tegenstanders, het waren de goddelozen die dat zeiden. Wij zijn het uitverkoren volk, de Heer zal ons verlossen, de Heer zal Jeruzalem redden enzovoorts. Maar Jeremia had van de Heer een andere boodschap gekregen. En die boodschap is, de Heer heeft het pand verlaten. Ik heb mijn huis verlaten, ik heb mijn erfenis laten varen, want Israël is zijn huis, het land in ieder geval, tot op zekere hoogte het volk ook. Ik heb mijn erfenis laten varen, zo kan het ook gezegd worden, want Israël was zijn erfenis. Waarom ook niet? De gemeente wordt ook beschreven als de erfenis van de Heer. Wij zijn zijn erfdeel geworden, in de zin van zijn verkregen bezit. En dat was Israël in oud-testamentische tijd in elk geval. En daarna, ik heb de beminde mijner ziel, dat slaat gewoon op de bekende echtgenoten. Het is misschien toeval, maar gisteren las ik in Hosea hoofdstuk 3. Ga heen. En wat stond er ook alweer precies? Neem u een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Dat is Hosea 3. Maar die vriend, dat is gewoon de Heer zelf. En die vrouw is de beminde. En het is een beeld van Israël, want dat staat er meteen achter. Het is een bekend Bijbels beeld dus, waarover ik nu verder ook niks zal zeggen, maar het zijn 3 verschillende termen voor, in dit geval het Joodse volk. En het eindigt in vers 7 met, ik heb de beminde mijner ziel in de hand van haar vijanden gegeven. Mijn erfenis, dat is mijn volk, dit volk. Mijn erfenis is mij geworden als een leeuw in het woud. Zij heeft haar stem tegen mij verheven. Weet u nog hoe de Heer Israël noemt? Een tegensprekend, een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ze spreken tegen de Heer. Ze erkennen de Heer niet als rechtvaardig, zijn het met de Heer niet eens. En waar de Heer spreekt, spreken zij terug. En waar de Heer geboden geeft, maken zij hun eigen geboden en leggen die daaroverheen. Dat is wat we lazen in Matteüs 15. Zij heeft haar stem tegen mij verheven. Daarom heb ik haar gehaat. Dat wil zeggen, ten achter gesteld, dat is wat haten betekent. En in de praktijk gewoon weggestuurd. Bovendien is het de terminologie die gebruikt wordt in het geval van een echtscheiding, zoals die in de Bijbel besproken wordt. Hè? De gehate vrouw heet het dan. De weggezondene. En niet alleen daarop van toepassing gebracht. Ook bijvoorbeeld op Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar als u de Bijbel nakijkt, dan leest u daarin toch dat God Esau gezegend heeft. Hè? Alleen niet zoveel als Jacob. Het is een niet zo zwaar begrip als in het moderne Nederlands, dat haten. Niettemin, ik heb haar gehaat. Mijn erfenis, nog steeds dus dit volk, is mij, dat wil zeggen, is voor mij en dus in mijn ogen en in relatie tot mij, is voor mij een speckled bird, een gesprenkelde vogel. Ja, het, hè? Oh. Nou ja, dat speckled bird zei, is dat er zelfs een lied van is, hè? Alleen daar wordt de speckled bird beschouwd als een uitbeelding van de gemeente eigenlijk. Maar ja, dat berust enigszins op een misverstand, hoor, dat soort dingen. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want dit zijn natuurlijk tamelijk cryptische uitspraken. Maar waar het over gaat, dat kan je niet missen. Hè? Mijn erfenis is voor mij een gesprenkelde vogel. De vogelen zijn rondom tegen haar. Kom aan, verzamelt al gij gedierte des velds, komt om te eten. Met andere woorden, die gesprenkelde vogel, wat het ook wezen mogen, de bedoeling is dat die de prooi wordt van al het gedierte des velds. En van al die andere vogels om haar heen. Dat is wat er staat. En daarna kun je nog vragen, maar wat betekent dan gesprenkelde vogel eigenlijk? Maar het is er verkeerd mee. In ieder geval, in de eerste plaats, het is niet het bekende woord voor vogel dat hier gebruikt wordt. Dat is Zippora, dat weet u wel, hè? Zippora is een vogeltje. Hè? Maar dat is dit niet. Of Safira, je kent er ook in het Nieuwe Testament in Handelingen 5. Van Ananias en Safira, de vogel. En de vrouw van Mozes heette zo, hè? Safira, Zippora. Dat woord voor vogel is het niet. Het is de aanduiding voor een roofvogel. Eigenlijk het mooiste Nederlandse woord hiervoor is stootvogel. Niemand gebruikt dat woord meer, maar zo heet het. Een stootvogel, omdat die roofvogels van bovenaf stoten op hun prooi. Het zij een vliegende prooi in de lucht, het zij een muis die op de grond loopt, of was het een konijn. Of een bokje kan ook nog, als het beest groot genoeg is. Die vogel namelijk. Maar vanuit de lucht, pam, en dan komen die klauwen, weet je wel. Dat heet stoten. Dat is de officiële term daarvoor. En dat ik daar even bij stilsta, is niet om u Nederlands te leren. Maar wel omdat het woord voor vogel in het Hebreeuws is ayit. En dat betekent precies dit. Van bovenuit ergens kracht op uitoefenen, stoten dus. En dus wordt het een stootvogel, maar het is de algemene term voor wat wij in de volksmond dan toch maar weer gewoon een roofvogel noemen. Doe maar. Die beesten zijn trouwens onrein, hè? Dat weet u, hè? Naar Bijbelse maatstaven. De meeste vogels zijn trouwens onrein, maar doe maar. En dat die gesprenkeld is, dat betekent gewoon dat die verschillende kleuren heeft. En als je al dieren zoekt met meerdere kleuren, nou ja, dan kom je toch al heel gauw bij de vogeltjes uit, hoor. Ik kan moeilijk zeggen bij de roofvogels, want die indruk heb ik nou weer niet. Maar als je mooie kleuren wil zien in de natuur, dan moet je of bij de bloemetjes wezen of bij de vogeltjes. Maar ja, die zijn nog moeilijker waar te nemen, die vogels. Maar het is wel zo. In Nederland misschien niet eens. Maar als je een beetje verder naar het zuiden trekt, naar de wat tropischere, warmere landen, wat meer zon is, dan jongen, jongen van de kleurenpracht. Maar het, is hier, het wordt hier als negatief beschouwd. Dat gesprenkeld, dat wil zeggen dat het gaat om verschillende kleuren, maar in de zin van onsamenhangend. Gesprenkeld. Wij kennen dat woord sprenkelen nog in verband met het sprengen, dan wel sprenkelen van het wijwater. Weet je, dat gaat met de vatenkwast of hoe ze het ding maar heet, weet ik niet precies. Dat wil ik ook helemaal niet weten. Nou, dan wordt maar wat in het rond gestrooid. Sprenkelen. En we kennen het uit de Bijbel, waar water en soms ook bloed gesprengd werd op de grond of waarop het maar was. En dat is dan gaat gepaard met toeval. Dat wil zeggen, er zit niet enige ordening in. Ik bedoel dit, als Jacob voor Jozef een veelvervige rok maakt, dan denk ik altijd, wat is dat voor een man die rokken maakt? Maar goed, hij was huisman, dus ja, het kan gebeuren, nietwaar? Maar ik mag aannemen dat dat niet maar een beetje toeval is, hè? Ik bedoel, het was nog voor de tijd van Karel Appel. Dus we gebruikten nog kleuren en er was over nagedacht, zal ik maar zeggen. Dat was niet maar in het wilde weg. Maar waar we hiermee van doen hebben, is met onsamenhangende dingen. Onsamenhangende kleuren. En het wordt beschouwd als een uitbeelding van dit volk. Dat dus een onsamenhangend volk genoemd wordt. Maar waar het over ging, is namelijk dat je in Juda, we hebben dat gelezen, daar had je in alle steden en dorpen weer een andere god. En in Jeruzalem hadden ze in elke straat weer een andere god. En daarmee ook godsdienst. Die verschilde dus. En dan zult u zeggen, nou ja, in godsdienst, want zo wordt het tegenwoordig overgebracht. Nou ja, in godsdienst, dat telt niet, hè. Dat is privé, dat moet iemand maar voor zichzelf weten. Maar kijk, dit is wartaal, dit laatste, hè. Dat moet iedereen maar voor zichzelf weten. Want die godsdienst, als het echt serieus is, is bepalend voor de levensbeschouwing van een mens. En dus voor de wijze waarop hij in het leven staat. En is bepalend voor al zijn doen en laten, zijn denken, zijn cultuur. Dus als je binnen bepaalde grenzen allerlei verschillende godsdiensten hebt, dan heb je daar dus allerlei verschillende culturen. En dat pakt elkaar niet, dat grijpt elkaar niet, dat begrijpt elkaar niet. Dat is een onsamenhangend geheel. Dan is de eenheid uit het volk dus gewoon weg. Ik had natuurlijk moeten zeggen, dan heb je een multiculturele samenleving. Maar ja, dat is een plechtige term die met naar het schijnt een goede klank, vanwege het woord samenleving. In werkelijkheid, het is een pleonasme. Zo'n ding bestaat niet, hè? Je kunt niet multicultureel zijn en dan samenleving hebben. Als multicultureel is, dan leeft het dus niet samen. Zo simpel is dat. En zo was het onder de Joden. Het had een samenhangend volk moeten zijn. Eén volk, verenigd in de naam van Jezus, één zin en één gemoed. U kent dat lied wel. Nou ja, vijf coupletten, dus dat duurt nog even. Hè? Maar zo had het volk moeten zijn. Dat weten wij, want het wordt menigmaal in de Bijbel beschreven. Het was geordend. Het bestond uit 12 stammen. De plaats van de stammen was geordend. Rondom de tabernakel, in de legerplaats in de woestijn, weet u nog? 3 stammen noordelijk, 3 stammen zuidelijk, 3 stammen oostelijk en 3 stammen westelijk enzovoort. Allemaal in een speciale relatie tot elkaar. En sommigen dus weer aan het hoofd van de groep van 3, want zo was het dan ook nog weer. Er was ook rangorde in enzovoort. Maar ze waren verenigd rondom de getuigenis, heet dat. Rondom het woord van God. Nou ja, rondom de tabernakel. En die was weer rondom het heilige. En het heilige der heilige. En dat was weer rondom de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds was weer rondom de twee stenen tafelen. Die heb je toch, hè? Een stelletje concentrische vierkanten krijg je dan. Maar voor mij het had ook cirkels mogen zijn wat mij betreft. Het gaat om eenheid. En dat bepaalt vervolgens voor een land trouwens ook de grenzen. Ik bedoel, voor zover het een eenheid is, staat er een hek omheen. Want ja, je wil mensen erbij houden, je wil mensen erbuiten houden. Ze horen erbij of niet, zo werken die dingen. En als je dat al niet hebt, geef je mensen een papiertje, een paspoort, ze horen erbij of anders niet. Maar ja, dat hebben we ook al afgeschaft. We krijgen allemaal nog een paspoort, maar sommigen hebben hele stapel van die dingen bij zich tegenwoordig. Dat betekent gewoon helemaal niks meer, hè? Dat betekent toch niks meer? Het is een identiteitsbewijs. Waar mensen met twee identiteiten zijn per definitie schizofreen, of niet dan? En dus onbetrouwbaar, of niet dan? Nou ja, je kan proberen het beste ervan te maken. En dat proberen wij dus met z'n allen. Dat kan wel zo wezen, maar fundamenteel deugt het niet. En daarom wordt het dus ook nooit wat. Dat is met zoveel dingen zo. Je kan proberen de problemen op te lossen. En er zijn steeds meer mensen, ook in Nederland, betrokken bij het oplossen van problemen. Maar het wordt nooit aan de basis aangepakt, hè? Het systeem deugt inderdaad niet, hè? Dat is inderdaad zo. Maar goed, is mijn zaak verder niet. Maar zo was het onder dit volk en daarom bespreek ik dat maar. Hè? Het hing niet aan elkaar, ook zelfs niet als los zand, ze waren allemaal verdeeld. En dat is wat beschreven wordt. En wat de heer er later van zei is, een koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet bestaan. Dat wil zeggen, blijft niet staan, valt vanzelf een keer om. En, nou ja, goed, daar gaat het naartoe. Ging het naartoe met de Joodse staat in die dagen. En daar gaat het naartoe met de hele menselijke beschaving, uiteraard, in onze dagen. Al moet ik u zeggen dat er nog een opleving komt wanneer men zich een beetje een gaat maken onder de heerschappij van en de dienst aan de antichrist. Eén godsdienst. Misschien is het dat wat de mensen aan elkaar kan binden. Dat kan, maar dat rijk is ook in zichzelf verdeeld, omdat het gebouwd is op leugen. En dus kan het ook niet blijven bestaan. En nadat dat dan allemaal aangetoond en bewezen is, hebben we uiteindelijk van doen met een, laten we maar populair gewoon even zeggen, met het duizendjarig rijk, populair gezegd, waarin de hele mensheid verenigd is rondom de troon van de Heer Jezus Christus. Probeert u zich dat eens voor te stellen. Dat niet alleen u en ik, maar al onze buren enzovoorts, en wie we ook in Nederland tegenkomen, dat het allemaal broeders en zusters zijn. En allemaal zijn ze geïnteresseerd bovendien in het woord van God. En ze hebben allemaal geknield voor de troon der genade, hun leven aan de Heer gewijd. Zou heel wat problemen minder hebben in Nederland. Heel wat wetten minder ook. Is nergens meer voor nodig. Dan ziet het er ineens heel anders uit. En dan kun je spreken over de internationale gemeenschap. Daar heeft men nu de mond over vol. De internationale gemeenschap. Dat is net zoiets als ze zeggen. Je weet nooit wie. En de internationale gemeenschap, je weet nooit wie. Nou ja, er zijn een paar andere betekenissen aan de term te hangen, maar ik weet nooit waar het over gaat, internationale gemeenschap. Doe maar. Het bestaat niet. En dat is wat die speckled bird is. Dat wil zeggen, een opvallende vogel, wellicht, maar daar gaat niks van overblijven. Het kan zo niet bestaan. Verzamelt al gij gedierte des velds, komt om te eten. En daarna een paar andere beelden, zoals we dat in de profetieën gewend zijn. Vers 10. Vele herders hebben mijn wijngaard verdorven. Kijk, vele herders. De bedoeling is uiteraard vele verschillende herders. overeenkomen met de vele verschillende kleuren. Zij brengen dus verdeeldheid. Dat dat de betekenis is, mogen duidelijk zijn, want wij kennen ook schriftplaatsen waar uitdrukkelijk staat dat als Israël verzameld zal worden in de toekomst, zullen zij alle tezamen één herder hebben. Eén koning, één herder. Maar die vele herders hebben, en ja, ik moet altijd grijnzen, want ja, mijn juffrouw Nederlands zou het allemaal niet goedkeuren, dit, hè. Want daar hebben we het beeld van de herders en dan denk je, dan gaat het verder over de kudde. Maar dat is niet zo, het gaat ineens verder over de wijngaard. Veel herders hebben mijn wijngaard verdorven. En herder staat voor de leidslieden van de kudde, natuurlijk. Maar de wijngaard is net als de kudde een beeld van Israël. U weet wel, de Joden beheerden die wijngaard in hun dagen, maar de Heer zei, of althans erkende, dat de wijngaard van hen zou worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Het is de wijngaard. Maar die vele herders van de kudde hebben ook de kudde verdeeld. En als je de term moet toepassen op een wijngaard, oké, ze hebben de wijngaard verdorven. Is niet goed beheerd. Ze hebben mijn akker. En dat is weer een ander beeld. Ze hebben mijn akker vertreden. Ze hebben mijn gewenste akker gesteld tot een woeste wildernis. Dat wil zeggen, voor zover Israël een akker was of een wijngaard, is er niks van terechtgekomen. In de praktijk betekent dat hij draagt geen vrucht. Het is niet goed beheerd. De een deed dit, de ander deed dat. De een dacht zus en de ander dacht zo. En er kwam dus allemaal niks van terecht. En als het een kudde is met vele herders, worden de schapen verdeeld. Ja. Men heeft, vers 11, hem gesteld tot een woestheid. Verwoest zijnde treurt hij, die gewenste akker, tot mij. Het ganse land is verwoest, omdat er niemand is die het ter harte neemt. Omdat er niemand is die ook maar enig belang heeft bij het woord van God. En daar heb je weer dat woord hart, hè. Is niemand die het ter harte neemt. Jeremia zei, gij ziet mij en proeft mijn hart dat het met u is. En hier gaat het alsnog over het volk. En de Heer zegt, er is niemand die het ter harte neemt. Zou in de toekomst alsnog gebeuren, maar dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus uiteindelijk. En zo wordt het door Mozes al aangekondigd in Deuteronomium. Maar hier is dat niet het geval. En daarom komt er van dit volk en van dit land dus inderdaad niks terecht. En wat betreft vers 12. Ik zou die, als je dan die verse in de toekomende tijd wil zetten, ik zou dat dan zeker doen met vers 12. Op alle hoge plaatsen in de woestijn zullen verstoorders komen. Ze zullen komen. De woestijn is overigens niet de woestijn van Judea of zo. Het is gewoon het land zelf. Dat zo beschreven werd. Reeds in vers 11 in elk geval. En de hoge plaatsen. Nou ja, de hoge plaatsen die kennen wij omdat op die plaatsen al die afgodenaltaren staan. Omdat daar de afgoden gediend werden. De hoge plaatsen. Tegelijkertijd de uitbeelding van hoogmoed overigens. Vandaar dat de Bijbel zegt dat de hoge plaatsen vlak gemaakt zullen worden, vernederd zullen worden. Maar op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders gekomen. Het woord verstoorder betekent zoveel als sterke mannen. In de zin van, daar kan men niet tegenop. En de vertaling met verstoorder vind ik wel aardig. Hè? Er zijn verstoorders gekomen of ze zullen komen. Want het zwaard des Heren verteert van het einde des lands tot aan het einde des lands. Vertalers vullen dan altijd in van het ene tot het andere. En dat is ook inderdaad de bedoeling. De verstoorders komen en er is geen vrede voor enig vlees. Het schijnt dat men ook in die dagen elkaar begroette met de term shalom. En vandaar dat je dat in de profeten ook tegenkomt. Zij zeggen, vrede, maar er is geen vrede. Voor niemand, zegt de Heer, integendeel. Ze hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid. Dat wil zeggen, er is ooit wat goeds begonnen, maar er is niks van terechtgekomen. Ze hebben zich gepijnigd, maar niet gevorderd. Nou ja, zijn niet gevorderd. Eigenlijk betekent het gewoon, ze hebben zich gepijnigd, maar het heeft geen profijt gehad. Het heeft niks opgebracht. Vorderen wil zeggen eisen of oogsten of inbrengen. Inbrengen. Ze hebben zich gepijnigd, maar niet gevorderd. Het heeft geen resultaat gehad. Wordt al zo beschaamd vanwege jullie der inkomsten, vanwege de hittigheid van de toorn des Heeren. Wordt al zo beschaamd vanwege jullie der inkomsten. Dat wil zeggen, die inkomsten, de vrucht van de arbeid, zou hen beschamen. Het zou minder worden, over depressie gesproken. Het zou slechter en slechter gaan met het land. Door wat voor omstandigheden ook. Dat wil zeggen, hoe die omstandigheden er ook uitzien. Want waar het echt door komt, staat er natuurlijk gewoon. Vanwege de hittigheid van de toorn des Heren. En tot zover gaat het dan over dat volk. Dit volk. U weet, hoofdstuk 12 begon met, hoe zit het nou met die goddelozen? En doet hij er niks aan? En wanneer gaat er wat gebeuren? En het antwoord is, er gaat wat gebeuren. Eerst met Juda. Dat is het gedeelte dat wij tot en met vers 13 nu besproken hebben. En vanaf vers 14 gaat het daarna over de naburen. Waar staat al zo, zegt de Heere, aangaande al mijn boze naburen. Let op dat hij zegt, mijn boze naburen. Want de Heer zegt ook, mijn is het land. Het is zijn land en het zijn dus zijn buren. Aangaande al mijn boze naburen die mijn erfenis aanroeren, dewelke ik mijn volk Israël erfelijk gegeven heb. Dat zijn dus die volkeren die Juda benauwen. Zie, ik zal hen uit hun land uitrukken. Ik zal hen uit hun land uitrukken. Je moet goed opletten. Hen, dat zijn die boze buren die uiteindelijk Israël compleet veroveren. Maar ik zal hen uit hun land, dat hun land is weer Israël, het land van Israël dus. Hè? Ik zal hen uit hun land uitrukken. En wat het huis van Juda betreft, ik zal uit hun lieder midden uitrukken. Dat wil zeggen, die volkeren zullen uit het land uitgerukt worden en Juda zal gerukt worden weer uit die volkeren. Want hoe het gaan zou, dat weet u. Juda zou onder de volkeren verstrooid worden en de volkeren zouden het land in bezit nemen. En de Heer zegt, ik haal die volkeren er weer uit en ik haal Juda weer uit die volkeren terug. Dat is wat hier staat. En daarna gaat het verder in vers 15. En het zal geschieden nadat ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen. Dat wil zeggen, de Heer zal Juda weer uit de ballingschap terugverzamelen. Ik zal wederkeren. Zo zal ik wederkeren. Het lijkt mij toch dat hier sprake is van wederkomst. En dat is opmerkelijk genoeg, omdat die term die kennen wij wel, maar in de Bijbel komt die echt niet zo vaak voor, hè? Wederkomst. Zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen, mij over hen ontfermen. De uitdrukking staat ook in Deuteronomium 30 overigens. Ik zal wederkeren en hun verzamelen uit al de volkeren waarin ik hen verstrooid heb, staat daar. En hier staat iets dergelijks. Zo zal ik wederkeren en mij hunner ontfermen. En ik zal hen wederbrengen en ieder tot zijn erfenis en ieder tot zijn land. Dat wil zeggen dat de Joden dan toch terugverzameld worden in het land en daar ook hun eigen grond weer krijgen. Ze worden ook in het land verdeeld, om zo te zeggen. En dan staat er in vers 16, en het zal geschieden indien zij, En dan gaat het dus dan weer over de heidense volkeren, al die naburen. Indien zij de wegen mijns volks vlijtiglijk zullen leren. Dat wil zeggen dat die volkeren door het volk van God zullen worden onderwezen. En de heidense volkeren moeten dus de wegen van Israël, de manier van leven is dat gewoon, en de levensbeschouwing, wegen, die zullen ze vlijtiglijk moeten leren, zwerende bij mijn naam, in plaats van de naam van al die eigen goden die die volkeren zo al links en rechts hebben. En zullen zweren zo waarachtig als de Heere leeft, gelijk als zij mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal. Let op dat het steeds heen en weer gaat, hè. Israël heeft geleerd te zweren bij Baal, heeft de Baaldienst van de heidenen geleerd. En de Heer zegt, maar in de toekomst gaat het andersom. Dan zullen de heidenen van Israël leren de naam des Heeren. En als dat gebeurt, zo zullen zij in het midden mijns volks gebouwd worden. Dat wil zeggen, dan zullen ze een plaats krijgen in dat koninkrijk van Christus, dat wil zeggen in het Messiaanse Rijk, uiteraard, want daar gaat het over, na de wederkomst van Christus. Maar indien zij niet zullen horen, zich niet laten onderwijzen dus, zo zal ik dezelfde natie ten eenenmale uitrukken en verdoen, spreekt de Heer. En ten eenenmale wil zeggen gewoon eens en voor altijd. Hè? En zo gaat het dan in de duizend jaren. Eigenlijk is het zo dat deze dingen gerealiseerd worden in de dagen van de wederkomst van Christus, dat wil zeggen in de 40 jaar tussen de opname van de gemeente en de aanvang van de duizend jaren. Want de duizend jaren beginnen immers met dat alle ongelovigen zo zonder meer van de aarde weggedaan worden. En dat betekent dat het evangelie voor die tijd gepredikt wordt. Dat is ook zo, want we weten dat bijvoorbeeld uit de Openbaring, waar 144.000 zendelingen uit Israël het evangelie prediken, daarmee in het algemeen het woord van God prediken, aan de volkeren uiteraard. En wat er dan tot geloof komt, heet daar in Openbaring 7 de scharen die niemand tellen kan. En zij gaan inderdaad door het koninkrijk binnen, om zo te zeggen. En daar grijpt dit op vooruit. Dat wil zeggen, hier wordt niet eens ingegaan op een eventuele terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zoals de situatie daarna dan ook was in de dagen van de Heer Jezus. Er wordt hier alleen gesproken over een wegvoering in de dagen van Jeremia en een definitieve terugkeer in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan worden de rollen omgedraaid. Dan zal Israël niet de afgoderij van de heidenen leren, maar dan zullen de heidenen de dienst aan Jehovah leren van Israël. Kortom, dit hoofdstuk eindigt dan toch met een positieve wending, althans voor, in ieder geval voor Juda, en een mogelijkheid ook inderdaad voor de overige volkeren. Er wordt hier helemaal niet gesproken over een eventuele terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Er zijn natuurlijk schriftplaatsen die daar wel over spreken, die dat tevoren aankondigen, maar hier niet. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in het volgende gedeelte, dus inmiddels hoofdstuk 13... de linnen gordel en de gevulde wijnkruiken. Yes, je moet er wat boven zetten, nietwaar? Die twee dingen hebben met elkaar niks van doen, overigens. Maar het begint zo. Alzo heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen en koop u een linnen gordel en doe die aan uw lenden, maar brengt hem niet in het water. En een kochte gordel naar het woord des Heeren en ik deed die aan mijn lenden. Toen geschiedde des Heeren een woord ten tweede male tot mij, zeggende: neem de gordel die gij gekocht hebt, die aan uw lenden is, en maak u op en ga heen naar de Frat. Dat is de Eufraat, hè? Ga heen naar de Frat en verstop die al daar in de kloven ener steenrots. Zo ging ik heen en verstak dien bij de Frat, gelijk als de Heere mij geboden had. En de Eufraat die gaat dwars door het gebied van Babel, dat weet u, hè? Ja, stroomde oorspronkelijk zelfs dwars door de stad heen, overigens. Het geschiedde nu ten einde van vele dagen dat de Heer tot mij zei: maak u op, ga heen naar de Frat en neem de gordel van daar die ik u geboden heb al daar te versteken. Dan kreeg hij opdracht om die gordel weer terug te halen. Zo ging ik naar de Frat en groef en nam de gordel van de plaats alwaar ik die verstoken had. En ziet, de gordel was verdorven en deugde nergens toe. Nou, heb je met linnen het probleem dat het niet goed tegen vocht kan? En niet goed tegen water. En daarom stond er ook in vers 1 al: doe die gordel aan uw lenden, maar breng hem niet in het water. Dat wil zeggen, zorg er goed voor. Maar niettemin, hij moet die gordel versteken in Babel dus eigenlijk. Hè? Want daar komt het op neer. Aan de Eufraat. En na vele dagen staat, dan moet hij hem weer terughalen. En het resultaat is: ziet, de gordel was verdorven en deugde nergens toe. En eigenlijk heb ik dat net verteld. Want wat het betekent, staat hierachter. Hè. Ik lees hem maar meteen door. Toen geschiedde dus Heere woord tot mij zeggende: zo zegt de Heer, alzo zal ik verderven de hoogmoed, de hoofvaardij, de arrogantie van Juda en die grote hoofdvaardij van Jeruzalem, ditzelfde boze volk dat mijn woorden weigert te horen, dat in het goeddunken zijns harten wandelt, dat wil zeggen, die zelf maar bepaalt wat er gebeuren moet, eigenzinnig, niet willen luisteren, en dus andere goden navolgt om die te dienen en voor die zich neder te buigen, dat zal worden, ditzelfde boze volk, dat zal worden gelijk deze gordel die nergens toe deugt. Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heere, om mij te zijn tot een volk en tot een naam en tot lof en tot heerlijkheid, maar zij hebben niet gehoord. Let op dat hier uitdrukkelijk gesproken wordt: het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda. Dat zijn nog steeds twee verschillende dingen. En in de uitdrukking het ganse huis Israëls is Juda niet eens besloten, hè? In dit geval niet. Ik zal niet ontkennen dat in andere omstandigheden dat soms wel het geval is. Maar je zou toch dit soort uitdrukkingen moeten onthouden. Bijvoorbeeld als Petrus zegt: zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Over wie heeft hij het dan? Het ganse huis Israëls. Dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Handelingen 2. Tegen wie spreekt Petrus? Heeft hij het over de Joden? Dat is de laatste optie. De eerste optie is: hij spreekt tegen de 10 stammen van Israël. Daarna is het alleen nog de vraag: is dat deze keer inclusief de Joden of exclusief? Maar het is vraag 2 pas. Hè? Dat is punt 2, ja. En punt 3 klopt niet. Alleen tegen de Joden? Nee, zeker niet. Tegen heel Israël dus. Maar die maar even terzijde. Het is maar dat u die uitdrukkingen in u opneemt en kijkt hoe ze gebruikt worden. Alzo ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heer, om mij te zijn tot een volk en tot een naam, tot lof en tot heerlijkheid, maar ze hebben niet gehoord. Daarom zegt dit woord tot hen, enzovoorts. En dan komt het verhaal over de gevulde wijnkruiken. Maar daar heb ik het nou nog even niet over. Waar het om gaat, is dat hier geïllustreerd wordt dat het volk als zodanig in de ballingschap zou terechtkomen en daar blijft er principieel niks van over. Dat wil zeggen, ze zijn er wel, maar niet bruikbaar voor de Heer. Zo wordt het hier beschreven. Naar het voorbeeld van deze gordel. Die ging naar Babel, in ieder geval naar Babel, dus slaat in ieder geval op Juda, maar voor zover het daarvan teruggehaald wordt, is het daarna onbruikbaar. Van Juda weten we dat ook. Want het kwam terug en wij vinden het terug in de dagen van de Heer Jezus, maar het was volkomen onbruikbaar. En vervolgens werd de functie dus inderdaad aan een ander volk gegeven. En wat er uit Asser terugkomt, dat wil zeggen uit de 10 stammen, dat blijkt dus ook onbruikbaar te zijn. Het idee is, het verdwijnt naar Babel, naar de Eufraat. De aardigheid ervan is dat de Eufraat weliswaar in het zuiden door Babel loopt, maar in het noorden is het gebied van Asser. De Eufraat loopt door beide gebieden. Het gebied waar de 10 stammen heen in ballingschap waren gegaan, maar ook het gebied waar de 2 stammen in ballingschap zouden gaan, geredeneerd vanuit de dagen van Jeremia. Maar voor wat teruggehaald wordt, daar vandaan weer terug naar, laten we zeggen, naar Canaan, dat is onbruikbaar. Dat is met die 10 stammen, met Israël dus, is dat ook inderdaad helemaal niet gebeurd. Het is daar niet uit teruggehaald, het is nooit teruggekomen. Het is verstrooid gebleven. Maar voor zover er wat teruggehaald werd, was het inderdaad Juda. En het was onbruikbaar en het is opnieuw in de ballingschap verdwenen. En feitelijk wordt daar dus gewoon overheen gekeken hier in Jeremia. Die heb je toch, hè? Wordt genegeerd. Afgezien daarvan, ik moet er volledigheidshalve bij zeggen, dat voor zover er een terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap was, was dat een zeer, maar ook zeer gedeeltelijke terugkeer, omdat voor zover wij weten de grote meerderheid überhaupt nooit teruggekeerd is. Net zo min als die 10 stammen trouwens. Nee, ik sta even te denken of ik dat nog vertellen moet. Maar ja, ik wil het wel vertellen, maar ga er toch niet verder op in. Overigens, in de dagen van Jeremia, in ieder geval in de dagen van Josia, in verband met het herstel van de tempeldienst enzovoorts, gebeurde het dat een deel van de 10 stammen onder de naam Skieten wel degelijk in het land was en het land zelfs bezet gehouden heeft. Alleen die naam Skieten kom je in de Bijbel niet tegen. Wat je wel tegenkomt is dat er geld ingezameld wordt, niet alleen onder de Joden voor het herstel van de tempel, maar ook onder de andere stammen van Israël, waaronder Efraïm enzovoorts. En dat levert een groot probleem op, omdat die stammen niet geacht werden in het land aanwezig te zijn, omdat ze al lang waren weggevoerd. En op grond daarvan beweren dan anderen weer, zie je wel, ze zijn niet weggevoerd. Althans, ze zijn maar voor een deel weggevoerd en voor een deel achtergebleven. Maar die hebben nooit gelezen in de Bijbel dat er zwart op wit staat dat na de val van Samaria er niemand van de 10 stammen nog in het land was dan alleen de stam van Juda alleen. Hoe komen dan die Israëlieten alsnog in het land in de dagen van Josia? Het antwoord is, in de Bijbel heten ze niet Skieten, in de Bijbel heten ze Israëlieten. Maar uit de ongewijde geschiedenis weten wij dat toen de Skieten het land veroverd hebben, ze hebben het Assyrische Rijk naar zijn grootje geholpen namelijk. Ze zijn doorgetrokken zelfs tot in Egypte. Ze hebben jarenlang het land bezet gehouden. En toen zijn ze gewoon weer teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen, omdat ze uiteindelijk geen belang hadden bij uitbreiding van hun grondgebied. Dat hadden ze zat in Europa namelijk, dat voor de rest onbewoond was. Ze hadden alleen belang bij de ondergang van het Assyrische Rijk, omdat zij zelf ooit door die Assyriërs in ballingschap waren weggevoerd. Maar ja, vandaar dat ik even aarzelde. Zijn ze nog teruggekomen, die 10 stammen? Nou, nee, maar ze zijn wel in het land geweest bij gelegenheid. Maar het is verder, in de Bijbelse geschiedenis wordt het dus verder niet aangehaald. Het enige wat aangehaald wordt, is dat er kennelijk waren en dat ze bijgedragen hebben zelfs aan het herstel van de tempel in Jeruzalem. Maar daarna zijn ze gewoon weer verdwenen. Maar goed, dat is geschiedenis allemaal. Maar het idee is, voor zover er wat teruggehaald wordt, was het inderdaad Juda en een enkeling uit de andere stammen van Israël die woonde onder de Joden en deel uitmaakte van het Jodendom. Dat is maar een enkeling geweest. Maar als volk deugde het niet voor de roeping waartoe God Israël als zodanig geroepen had. Het was zijn gordel, maar die deugde nergens meer toe. Dat is wat gezegd wordt. En dan hebben we nog het verhaal van de gevulde wijnkruiken staat erboven. Ja. Dat is vers 12. Daar staat: daarom zegt dit woord tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, alle flessen zullen met wijn gevuld worden. Dan zullen zij tot u zeggen, weten wij niet zeer wel dat alle flessen met wijn gevuld zullen worden? Maar ze begrijpen niet dat deze uitdrukking een hogere betekenis heeft dan de letterlijke. Eigenlijk, mij herinnert het aan nogal wat uitspraken, met name in het Johannesevangelie, waarin de Heer uitspraken doet en waar de Joden zeer oppervlakkig reageren en dus niet begrijpen wat de Heer zegt, omdat ze niet begrijpen dat hij spreekt op een ander niveau. Hij zei bijvoorbeeld, breek deze tempel af, maar ze begrepen niet dat hij niet die letterlijke tempel bedoelde. En dat is maar een voorbeeld, want er staan er nog een paar meer. Die van Nicodemus vind ik ook altijd leuk. Een mens moet wedergeboren worden. Kan hij dan opnieuw zijn moeders buik ingaan? Ik vind het het toppunt van onnozelheid. Maar het is eigenlijk gewoon oppervlakkigheid. Men heeft geen gevoel voor een hogere betekenis van die termen. Nou goed. En hier ook. De flessen zullen met wijn gevuld worden en ze zullen zeggen, ja, dat weten we wel. Maar gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer, zie, ik zal alle inwoners deze lands, zelfs de koningen die den David op zijn troon zitten, en de priesters en de profeten, alle inwoners van Jeruzalem, opvullen met dronkenschap. Dat is dus wat het betekent. Ik zal de flessen, eigenlijk zijn het niet eens flessen zoals wij dat noemen. Het zijn trouwens ook geen kruiken. Het zijn leren zakken. En die worden gemaakt van dierenhuid, dat weet u, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, de poten worden dichtgebonden, weet u wel. Dat steekt een beetje raar uit, maar zo'n hele huid wordt gevuld met wijn. In het Nieuwe Testament kom je dat tegen in verband met nieuwe wijn in oude zakken, wat niet kan. Althans niet zou moeten, want het komt niet goed. En daarover gaat het feitelijk hier. En die, ik had het wel leuk gevonden als er zou staan, alle zakken zullen met wijn gevuld worden. Maar ja, misschien begrijpt u dan meteen de dubbelzinnigheid ervan. Waar het om gaat is dat de mens beschreven wordt als een holle zak. Nou, een holle kruik mag ook, hoor. Om wat respect te tonen voor het opschrift wat erboven staat. Maar een mens zouden met wijn gevuld worden, maar niet in de positieve, maar in de negatieve betekenis. Namelijk, de Heer zal hen dronken maken, is het idee. Zodat ze geen idee meer hebben waar het allemaal over gaat. Compleet de realiteit uit het oog verliezen, want dat is het kenmerk van dronkenschap. En daarvan staat dan, ik zal alle inwoners van Jeruzalem opvullen, let op het mooie woord, opvullen met dronkenschap. En daarna, ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander. En deze uitdrukking zal de aanleiding zijn tot het gebruik van de term kruiken in het opschrift. Want via in stukken slaan komen wij vanzelf terecht in Psalm 2, waar staat dat de Heer de volkeren in stukken zal slaan met een ijzeren scepter. Als pottenbakkersvaten staat er dan. Maar u bent langzamerhand ook gewend aan dat het ene beeld overgaat in het andere. En wat eerst zakken heette, kunnen best in tweede instantie alsnog kruiken heten. Dat is allemaal geen probleem. De betekenis volgen wij toch wel. Ze zullen opgevuld worden met dronkenschap. Ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de Heere. Ik zal niet verschonen, nog sparen, nog mij ontfermen, dat ik hen niet zou verderven. Het idee is, zij zullen volstrekt de draad kwijt zijn en daarna in hun verwarring omkomen. De inwoners van Jeruzalem, maar ze worden specifiek genoemd met de woorden, alle inwoners deze lands, vers 13, zelfs de koningen die den David op zijn troon zitten. Dat lijkt me niet helemaal goed Nederlands. Den David op zijn troon zitten. Het staat er ook niet. Los van wat den eventueel zou betekenen. Er staat voor. Eventueel naar. Maar eigenlijk voor. Degene die voor David op zijn troon zitten. Het idee is namelijk, en ik kan het beter meteen uitleggen, want dan begrijp je de term ook. Het idee is dat God nou eenmaal aan David, althans aan zijn huis, een bestendig koninkrijk beloofd heeft. En om die reden, en terwille van die beloften van God aan David gedaan, zijn er dus koningen, altijd, zijn er koningen op de troon van David. En tot in de dagen van Jeremia ook daadwerkelijk in Jeruzalem. Dus zij zitten voor David op de troon. Dat wil zeggen, terwille van David. Je kunt die uitdrukkingen ook lezen inderdaad in 1 Koningen 11 en 12. De geschiedenis van de scheuring van het Rijk van Israël. Waarbij de Heer zegt tot Jerobeam dat hij koning zal worden over Israël. Maar, zegt de Heer erbij, maar je wordt geen koning over Juda. Dat kan niet. Dat is vanwege dat ik aan David nou eenmaal belofte gedaan heb. En terwille van David, komt dus Salomo's zoon Rehabeam op de troon. Dus Juda krijg je niet mee, Jerobeam. En bij nader inzien zei de Heer, zal Juda toch ook nog een stammetje meegeven. En Juda werd aangevuld met de stam van Benjamin, zodat Jerobeam koning werd over Israël, met uitzondering van Juda en Benjamin. En dat is het tweestammenrijk dan daarna, dat weet u toch, hè? Maar er staat dus bij terwille van David. En hier staat dat ook, alleen het is in de vertaling op vreemde wijze zoekgeraakt. Want het lidwoord, staat er überhaupt niet. Die naamval in de zin van ernaartoe, wel. Maar dat betekent gewoon terwille van. En wij korten dat in gewoon Nederlands af tot voor. Voor David zitten ze op de troon. Zij vertegenwoordigen David. En de laatste vertegenwoordiger daarvan is uiteraard Christus zelf. Zo sterk dat je elders leest over het Messiaanse Rijk. Dat er staat, het volk zal één herder hebben. En zij zullen David tot koning hebben. En ons moet duidelijk zijn dat onder de naam David dus gewoon verstaan wordt het Davidische koningshuis. En dat is dus in de praktijk uiteindelijk de Heer Jezus zelf, dat staat er ook bij hoor. De Heer zelf namelijk. Maar hij heet dan David, omdat dat gaat om het huis van David. En als vervulling van beloften aan David, en dat is hier dus ook zo. Ook de Heer zegt dus, hoewel ik dan aan David die beloften gedaan heb en het tot op heden koningen uit het huis van David op de troon van David zitten, zegt de Heer, ik zal alle inwoners deze lands, zelfs de koningen die voor David op zijn troon zitten, en de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem, opvullen met dronkenschap enzovoorts. Dus hoe dan ook, deze was dan beloofd. Maar hier in Jeruzalem komt daar een eind aan. En dat is de geschiedenis van Jeremia ook feitelijk. En de woorden, ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander. Nou ja, dat is precies wat in het algemeen, met name in Psalm 2, wordt aangekondigd in verband met een oordeel van Gods wegen over de volkeren als zodanig. Dan hebben we, toen wisten ze het ook niet meer, wat zullen we er nou eens boven zetten? En dan staat het dus boven de laatste waarschuwingen. Hoort en neemt ter oren, verhef u niet, want de Heere heeft het gesproken. Let op, verheft u niet, verhoogt u niet tot hovaardij. De Heere heeft gesproken, spreek hem niet tegen. Geeft eer de Heer uw God, eer dat hij het duister maakt, en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen, dat gij naar licht wacht en hij datzelfde tot een schaduw des doods stellen en tot donkerheid zetten. De woorden betekenen gewoon dat men eer zou geven aan de Heer, dat wil zeggen naar hem zou horen, en voordat het duister gaat worden. Dezezelfde woorden worden geparafraseerd door de Heer Jezus zelf, met name weer in het Johannesevangelie. Hij zei, ik ben het licht der wereld en het is nu dag, maar werk zolang het dag is, want de nacht komt waarin niemand werken kan. En meer in het algemeen, het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. De Heer kondigt aan, ik ga straks weg en dan laat ik de wereld in duisternis achter. En hier zegt de Heer precies hetzelfde aan een eerdere generatie van het Joodse volk. Het gaat over precies dezelfde dingen. En de duisternis wordt hier genoemd met een vaste Bijbelse uitdrukking, schaduw des doods. Het licht gaat uit, de Heer zal verdwijnen. Hij zal het land tot donkerheid stellen. Zult gij lieden dat dan nog niet horen, zo zal mijn ziel in verborgene plaatsen wenen, vanwege de hoogmoed, verhef u niet, stond er, vanwege de hoogmoed, en mijn oog zal bitterlijk tranen, ja, van tranen nederdalen, omdat des Heeren kudde gevankelijk is weggevoerd. De Heer spreekt hier over zijn eigen verdriet in verband met een oordeel dat over Jeruzalem en Judea zou komen. Maar in gedachten ben ik al lang weer in het Nieuwe Testament, op de dag van de intocht in Jeruzalem, waar de Heer de stad zag en weende over de stad en zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En hier staan precies dezelfde dingen. Zeg tot de koning en tot de koningin, vernedert u, zet u neder, want uw ganse hoofdsieraad, de kroon uw heerlijkheid, is nedergedaald. De steden van het zuiden zijn toegesloten en er is niemand die ze opent. Het ganse Juda is weggevoerd of wordt weggevoerd of zal worden weggevoerd. Het is geheel en al weggevoerd. De steden in het zuiden, dat is gewoon Juda, wordt u geacht te begrijpen uit de samenhang. U weet, de tien stammen was het noordelijke rijk en Juda is het zuidelijke rijk en over die steden gaat het. Zij zullen toegesloten worden. Dat wil zeggen, men zal eruit weggevoerd worden, de deur, de laatste man doet het hek dicht. Het zal onbewoond blijven. Wordt afgevoerd. Geheel en al, dat is wat later trouwens nog menigmaal aangehaald wordt in Jeremia zelf. Er zou niemand, maar dan ook niemand overblijven. Dus zo is het ook gebeurd en het wordt ons ook beschreven. Hef je ogen op en zie die daar van het noorden komen. Waar is de kudde die u gegeven was, de schapen uw heerlijkheid, wordt gezegd tot de koning en koningin. Die kudde is het volk, maar die kudde wordt weggevoerd. Wat zult gij zeggen wanneer hij bezoeking over u doen zal, daar gij hem geleerd hebt tot vorsten, tot een hoofd over u te zijn? Zullen u de smarten niet aangrijpen als een barende vrouw? Kortom, dat koningshuis, deze koningen, deze huidige koning, raakt zijn koninkrijk kwijt. Dat is wat aangekondigd wordt. Wanneer gij dan in uw hart zult zeggen, waarom zijn mij deze dingen bejegend? Dan is het antwoord, om de veelheid uw ongerechtigheid. En daar gaat de zin meteen verder. Want ja, in de eerste plaats, de koning was verantwoordelijk voor het volk. Hè? Hij was de herder, hij moest de dingen regelen enzovoorts. Vandaar dat je over koningen leest dat ze inderdaad bij gelegenheid de afgoderij opruimen en de dienst aan Jehovah herstellen enzovoorts. Maar de koning is daar ook voor verantwoordelijk. Maar nu staat er, waarom gebeurt het? Om de veelheid uw ongerechtigheid zijn uw zomen ontdekt en uw hielen hebben geweld geleden. Het wordt plechtig gezegd. Dat komt omdat het eigenlijk een eufemistische uitdrukking is Maar ik zal het u dan maar uitleggen. Wat er gebeurt namelijk is dat naar gangbare klassieke maatstaven ballingen worden afgevoerd met ontbloot onderlijf. Wij lezen ergens: en hij sneed hun klederen af tot aan hunne billen. Dat was in Samuel, 2 Samuel. Er worden mensen te schande gemaakt. En zo werden ze op straat gestuurd. Konden ze terug, zich melden bij David. Gebeurde bij Amon namelijk. En in Jesaja 20, daar wordt het beeld ook gebruikt. En dan staat het ook open en bloot, staat het daarin. Nou, dat staat in vers 2. Tezelfde tijd sprak de Heere door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, zeggende: ga heen en ontbind de zak van uw lendenen en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo gaande naakt, voor alle duidelijkheid, gaande naakt en barrevoets. Toen zeide de Heere: gelijk als mijn knecht Jesaja naakt en barrevoets wandelt 3 jaren tot een teken en wonder over Egypte en over Moreland, alzo zal de koning van Assyrië voordrijven de gevangenen der Egyptenaren en de Moren, die weggevoerd zullen worden, jonge en oude, naakt en barrevoets en met blote billen, de Egyptenaren tot schaamte. Zo gebeurde dat dus. En zo is het met de weggevoerden van Juda ook gebeurd. Dus, ja, het is een wat eigenaardig gebruik, maar het wordt hier beschreven. En ik heb meelijden met Jesaja, die 3 jaren lang zo rondgelopen heeft. Want dat staat er. Als een teken. En in Jeremia 13 dus terug, in vers 22. Om de veelheid uw ongerechtigheid zijn uw zomen ontdekt en uw hielen hebben zij geweld geleden. Zal ook een moorman zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij lieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen. De Heer zegt gewoon: dat kunnen jullie niet. En het zal dus niet veranderen. Daarom zal ik hen verstrooien als een stoppel die doorgaat door een wind der woestijn. Dit zal uw lot, het deel uw maten, en maten is een ander woord voor delen, dat wat uitgemeten wordt namelijk, en wat men krijgt. Dit zal uw lot, het deel uw maten zijn van mij, spreekt de Heere. Gij die mij hebt vergeten en op leugen vertrouwd, zo zal ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht, en uw schande zal gezien worden. En daar staat hetzelfde dus nog een keer. Uw overspelen en uw hunkeringen, de schandelijkheid uw hoerdoms op heuvelen in het veld. Ik heb uw verfoeiselen gezien. Wee u, Jeruzalem, zult gij niet rein worden? Ja, dat wel. Maar de vraag is: hoe lang nog na deze? En het antwoord is: het is nog steeds niet gebeurd. Want het komt pas in, wat in hoofdstuk 12 al heette, de wederkomst van Christus, wanneer hij zal wederkeren. En tot aan die tijd is dat volk schande. Daar komt het op neer. Kortom, opnieuw, bij herhaling, de onvermijdelijke ondergang van Juda wordt aangekondigd. En wat ons het meest frappeert, denk ik en hoop ik, is dat de beschrijving van dat volk daar dan toch wel in zeer sterke mate overeenkomt met de omstandigheden waarin wij vandaag leven. Omstandigheden om ons heen in ons volk, toch? Dat is het zo. Dat betekent ook dat daar een oordeel over zal komen. Op dezelfde onvermijdelijke wijze. Wij moeten het hier weer bij laten. Een volgende hoofdstuk red ik toch niet vanavond. Dus en zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij uw woord hebben. En dat u gesproken hebt van ouds. Maar dat het woord ook is opgeschreven en nog steeds spreekt tot ons vandaag. Wij danken u dat wij u hieruit leren kennen. En dat we u leren kennen weliswaar als een liefderijk God, een genadig en barmhartig God, een langmoedig God, maar anderzijds ook een rechtvaardig God, die wraak zal doen aan degene die naar u niet willen horen. En daarom danken we u dat wij niet alleen uw woord mogen horen, maar dat u in dat woord ons ook oproept om ons daaraan te onderwerpen. Om ons te laten onderwijzen, zodat uw woord in onze harten geplant wordt en onze levensbeschouwing overeen zou komen met hoe u onze levens beschouwt. Hoe u van de hoge neerziet op deze aardse menselijke omstandigheden. En we danken u dat wij uw standpunt mogen overnemen en mogen zien vanuit een hemelse positie naar een wereld eigenlijk beneden ons, maar in de praktijk rondom ons, die dat oordeel tegemoet gaat, de dag des toorns. Maar wij mochten vanavond hier samenkomen om uw woord te openen. Wij mogen ons door u laten onderwijzen. Wij mogen het beschouwen als een van onze zegeningen dat u ons wilt leiden in heel de waarheid. En daarom willen we u dankzeggen voor deze avond. En onszelf ook bij u aanbevelen. Opdat uw goede werk dat u aan ons begonnen hebt, door u ook voltooid zou worden tot op de dag van Christus. Omdat meer en meer wij zouden komen tot kennis van u en tot de kracht, tot de kennis ook van de kracht van uw opstanding. Dat we steeds meer ons vereenzelvigen mogen en kunnen met u, die ons het eeuwig leven hebt geschonken en ons geroepen hebt tot heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij met de kracht van uw genade en op grond van uw beloften. Amen.